Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, wij zingen. Dat doen wij thuis en dat doen we niet in de kerk. En daarom lees ik het hele vers hier voor. Psalm 119, vers 47. Ik ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord, want ik ontving door uw bevelen het leven. Ik ben de uwe, Heere, geleid mij, ongestoord, behoud mij toch naar het woord aan mij gegeven. Ik heb met lust uw wetten nagespoord en die gezocht door uw geest gedreven. Psalm 119, vers 47, de organist zal het voor ons spelen. De schriftlezing is vanmorgen uit Romeinen 8 en daarvan de versen 31 tot 39. Romeinen 8, de versen 31 tot het einde. Vooraf stellen we ons onder de heilige wet des Heren en daarna zingen we thuis mee met de organist Psalm 119 vers 56. Ik heb voor mij al uw getuigenis ten eeuwig erf volvaardig aangenomen, naar die mijn hart daardoor vervrolijkt is. Ik heb gepoogd mijn lusten in te tomen en het hart geneigd om eeuwig en gewis ten einde toe uw wetten na te komen. Psalm 119, vers 56, na de wetlezing.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij dien heiligt, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We lezen nu Romeinen 8, de versen 31 tot en met 39. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is, ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid of gevaar of zwaard? Gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. We zijn geacht als schapen der slachting, maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood nog leven, nog engelen nog overheden, nog machten nog tegenwoordige nog toekomende dingen, nog hoogte nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus onze Heere. Tot zover de schriftlezing.
Wij zingen thuis de versen 5, 7 en 8 van Psalm 146. Psalm 146, de versen 6, 7 en 5, 7 en 8. En ik zal ze hier lezen. Vers 5, het is de Heer die het rechten der armen, der verdrukten gelden doet. Die uit liefderijk erbarmen hongerigen mildelijk voedt, die gevangenen vrijheid schenkt, en aan hun ellende denkt. Vers 7, het is de Heer die vreemdelingen met een wakend oog beschouwt. Weeuw, weduwe en wees in twistige dingen en in kommer staande houdt. Maar zijn arm, ter vromen hoop, stuit de bozen in hun loop. En ook het laatste vers, het is de Heer van alle heren. Zie ons God, geducht in macht, die voor eeuwig zal regeren. Van geslachten tot geslacht, Sion, zing uw God ter eer, prijs zijn grootheid, loof de Heer, dat hopen we thuis te doen, en in de kerk in ons hart. De versen 5, 7 en 8 van Psalm 146. gemeente, we lezen vanmorgen een preek vanuit, naar aanleiding van de Dordtse leerregels, hoofdstuk 5, de paragrafen 9 tot 11. Het thema wat daarboven staat is de zekerheid van bewaring en volharding. En dat is ook het onderwerp van deze preek, de zekerheid van bewaring en volharding. En we zien in verschillende punten dat die zekerheid door genade in een gelovige gevonden wordt, naar de mate van het geloof beoefend wordt, door woord en geest geschonken wordt en te midden van strijd en aanvechting ervaren wordt. Dus die zekerheid wordt gevonden, beoefend, geschonken en ervaren door genade in een gelovige gevonden, naar de mate van het geloof beoefend, door woord en geest geschonken en te midden van strijd en aanvechting ervaren. We lezen eerst die artikelen 9 tot 11 van het vijfde hoofdstuk van de Dordtse leerregels. Paragraaf 9, van deze bewaring der uitverkorenen tot de zaligheid en van de volharding der ware gelovigen in het geloof, kunnen de gelovigen zelf verzekerd zijn. En ze zijn het ook naar de mate des geloofs, waarmee zij zeker geloven dat ze zijn en altijd blijven zullen ware en levende leden van de kerk. Dat ze vergeving der zonden hebben en het eeuwige leven. Artikel paragraaf 10, en dienvolgens spruit deze verzekerdheid niet uit enige bijzondere openbaring, zonder of buiten het woord geschied, maar uit het geloof aan de beloften van God, die hij in zijn woord zeer overvloedig tot onze troost geopenbaard heeft. Uit het getuigenis van de Heilige Geest, die met onze geest getuigt dat wij kinderen en erfgenamen Gods zijn, Romeinen 8 vers 16 en 17. En tenslotte uit de ernstige en heilige oefening van een goede conscientie, een goed geweten en van goede werken. En zo de uitverkorenen Gods deze vaste troost in deze wereld niet hadden, dat zij de overwinning behouden zullen, met schade zit onbedriegelijk pand der eeuwige heerlijkheid, zo zouden ze de ellendigste van alle mensen zijn. Dan paragraaf 11. Ondertussen getuigt de schrift dat de gelovigen in dit leven tegen onderscheiden verschillende twijfelingen des vleeses strijden en in zware aanvechting gesteld zijn door dat volle betrouwen des geloofs en deze zekerheid der volharding niet altijd gevoelen. Maar God, de Vader aller vertroosting, laat hen boven hetgeen zij vermogen niet verzocht worden, maar geeft met de verzoeking ook de uitkomst. 1 Korinthe 10 vers 13. En wekt in hen de verzekerdheid van de volharding door de Heilige Geest wederom opnieuw op. Dat zijn de artikelen 9 tot 11. Aan een Joodse rabbi die huilend op zijn sterfbed lag, werd door zijn leerlingen gevraagd waarom hij zo bedroefd was. Hij antwoordde: ik zie twee wegen voor mij. Die ene is naar de hemelse hof van Eden. En die andere is naar Gehenna, naar de hel. En zo voegde hij er aan toe: ik weet niet op welke van die twee wegen men mij brengen zal. Zou ik dan niet huilen, zou ik dan niet wenen? Onzekerheid tot op het sterfbed. Zou dat ook kunnen samenhangen met die typisch Joodse levensovertuiging, namelijk dat de mens naar beste kunnen de wet van God moet hebben gedaan, wil hij acceptabel zijn voor God? Als ik door de werken van de wet voor God rechtvaardig wil worden, blijf ik dan niet levenslang onzeker? Hoezeer ik ook mijn best doe, ik zou toch van God wel eens een dikke onvoldoende op het rapport van mijn leven kunnen krijgen. Als ik zie wat de Heere van me vraagt en ik kijk naar wat ik daar in feite van terecht breng, dan durf ik toch zeker nooit voor de rechterstoel van God te verschijnen. En dat is nou in feite ook wat de remonstranten leren. Een mens kan nooit zeker zijn van de zaligheid. Die opvatting komt bij de Roomse kerk vandaan. En het is een leer die wij ook eigenlijk wel wat verstaan. Want verzekerd zijn van je zaligheid, dat komt ook ons wat vreemd voor. Als we iemand over zekerheid horen spreken, dan staan we er nogal wantrouwend tegenover. En er is er inderdaad veel vermeende zekerheid. Een zekerheid die niet anders is dan verbeelden en beschouwen. Dat is waar. Maar dat neemt niet weg dat de Dordtse leerregels in die paragrafen die vanmorgen aan de orde zijn, dat die heel nadrukkelijk spreken over een zekerheid die er kan en die er mag zijn. De Romeinse kerk zegt, omdat er geen zekerheid kan zijn van de zaligheid, moet een gelovige zoveel mogelijk goede werken doen. En nooit weet iemand met zekerheid of hij of zij wel voldoende goede werken heeft gedaan. En bovendien blijft het dan nog de vraag of die mens wel in de genade zal sterven. Eigenlijk zeggen de remonstranten dat ook. Want zij stellen, al hebt u het ware geloof, u kunt nooit zeker zijn van uw zaligheid. Want u bent nog lang niet aan het einde van de reis. En wie weet verloochent u straks alles en dan zou u toch verloren gaan. De remonstranten leren dan ook met Rome, als er zekerheid in het geloof is, dan maakt dat zorgeloze en goddeloze mensen. Want die mensen gaan leven naar het goeddunken van hun eigen hart. En moeten we niet eerlijk bekennen dat deze opvattingen van Rome en van de remonstranten, dat er geen zekerheid is, dat die ons eigenlijk ook wel aanspreken. Leeft bij ons ook niet vaak de gedachte dat zekerheid aangaande de zaligheid, dat iets is wat maar enkelen zullen bereiken. En verder proberen we maar zo trouw mogelijk naar de kerk te gaan. En proberen we onszelf te bewaren voor de zonde en voor de wereld. En hier doen we niet aan mee en daar gaan we niet naartoe. En natuurlijk, we weten dat dat allemaal geen grond is. Maar toch, om nou te zeggen dat je genade hebt. Ja, we hopen maar. En is er eigenlijk wel zekerheid? Ja, die is er. Wat een heerlijk getuigenis laten de Dordtse leerregels in dat vijfde hoofdstuk horen. Hier klinken tonen van blijde zekerheid. Een kind van God mag zeker zijn van zijn zaligheid. Oh ja, hij kan wel droevig vallen. Denk aan David en aan Petrus en aan de andere heiligen in de Bijbel. Die raakten soms zo ver van huis dat iedereen zou denken dat gaat voorgoed mis. En toch kwamen ze weer tot zichzelf. En ze keerden als een afgedwaald schaap weer tot de kudde terug. En ze kwamen aan het einde van hun loopbaan. Ze behielden het geloof en ze verkregen de lauwerkrans van de overwinning. Lag dat dan aan het doorzettingsvermogen? Nee, het was alleen te danken aan de trouw van hun God. En hij liet niet varen het werk van zijn handen. Hij hield vast en daarom hielden zij vast. Let u op de volgorde. De Heere bewaart en daarom mogen de zijnen volharden. God komt, dat overdachten we zo de vorige keer, God komt niet terug op zijn eenmaal gegeven woord. Jezus zegt, en ik geef hun het eeuwige leven. En ze zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid en niemand zal hen uit mijn hand rukken. Mijn Vader die ze mij gegeven heeft, die is meerder dan allen. En niemand kan hen rukken uit de hand van mijn Vader. Inderdaad, als het ook maar voor 1/1000ste van ons geloof, van onszelf, van onze goede werken zou afhangen, dan zouden we vandaag gered en morgen verloren zijn. Tot op ons sterfbed toe zullen er dan tranen van onzekerheid zijn, maar als ons eeuwige behoud verankerd ligt in de trouw van God, dan kan het schip van ons leven niet te pletter slaan. Nee, het is door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Aan Caspar Olivianus, een van de opstellers van de Heidelberger Catechismus, werd, toen hij op zijn sterfbed lag, gevraagd of hij zelf nou ook zeker was van al die dingen die hij de mensen in zijn leven had geleerd. Hij antwoordde, certissimus, volkomen zeker. Kijk, dat is het wat de Dordtse leerregels ons voorhouden. Van deze bewaring van de uitverkorenen tot de zaligheid en van de volharding van de ware gelovigen in het geloof kunnen de gelovigen zelf verzekerd zijn. En ze zijn het ook naar de mate des geloofs waarmee zij zeker geloven. En dat laatste moeten we niet vergeten. de zekerheid zalig te zullen worden en in het geloof te zullen volharden, die is niet bij ieder kind van God zo duidelijk aanwezig of zo even sterk. We zien in de tweede plaats dat zij zekerheid hebben naar de mate des geloofs dat beoefend wordt. Gods kinderen kunnen verzekerd zijn. Zo zeggen de Dordtse leerregels. En ze zijn het ook naar de mate van het geloof. Er zijn immers zuigelingen en kinderen in de genade, maar ook mannen en vaders. En bovendien verschillen de omstandigheden waarin Gods kinderen leven en verschillen ook hun karakters. En daar komt nog bij dat ze helaas moeten zeggen dat veel geestelijk leven nogal eens in een kwijnende toestand verkeert. Als de genade in het leven verheerlijkt wordt, dan krijgen de Heer Jezus en zijn dienst, en vooral de persoon van de Heer Jezus, grote waarde en betekenis voor ons. Het oprecht geloof leert om de zaligheid alleen in Hem te zoeken. Maar helaas, hoe vaak verliezen we Hem na korte of lange tijd weer uit het oog? En er kunnen verschillende oorzaken voor zijn. Bijvoorbeeld opnieuw het toegeven aan een wereldgelijkvormig denken en handelen, waardoor het zien van het geloof op de zaligmaker versluierd wordt. Het kan ook gebeuren dat men zich vaak als gevolg van een onjuist zicht op het woord van God allerlei verkeerde opvattingen vormt over de weg tot de zaligheid. Soms kunnen mensen je op een heel verkeerd spoor zetten door elkaar op te willen bouwen in bepaalde gevoeligheden of aandoeningen. Het gevolg is dan dat er stilstand optreedt in het geestelijk leven. Ook luiheid in geestelijke zin kan een rol spelen. Gods kinderen hebben hun verdorven vlees zo tegen als het gaat om het dagelijks toegaan tot de troon der genade. Men gaat weer zoeken naar zaken in zichzelf om God te behagen. En verder wordt er geleefd op oud brood. Er wordt niet uitgeleefd dat de Heer Jezus een volkomen zaligmaker is die elke dag weer in alles en voor alles benodigd wil zijn. Maar u begrijpt dat als we de Heer Jezus zo makkelijk als een plaats kunnen laten, dat dan de opwas in de genade en het kennen van Hem uitblijft. En stilstand betekent achteruitgang, kwijnen van het geestelijke leven en dorheid en dodigheid en diepe twijfelmoedigheid zijn het gevolg. En wat hebben we daarom toch telkens weer ontdekkende genade nodig, opdat ons gebrek aangewezen en we schuldig gesteld zullen worden. Want zo worden we uitgedreven tot Gods troon, om uit de volheid van Christus te begeren, genade voor genade, en om vergeving en zekerheid te ontvangen. Waarachtig geestelijk leven staat naar zekerheid. En daarom is het ook onmogelijk om twijfel en onzekerheid als een normale toestand en zekerheid als iets buitengewoons te beschouwen in het leven van Gods kinderen. En daarom zeggen we ook met de Dordtse leerregels dat de gelovigen verzekerd kunnen zijn, en zij zijn het ook naar de mate des geloofs waarmee zij zeker geloven, of anders gezegd, naarmate zij dat geloof mogen beoefenen. In elke oefening van het geloof is immers zekerheid. Maar wanneer de oefening van het geloof voorbij is, dan kan het ons weer zo bestreden worden of we toch wel een waar geloof hebben. En Dordtse leerregels zeggen ook niet dat elk kind van God door de ervaring van de oefening van het geloof als zodanig verzekerd is. Nee, Gods kinderen hebben die zekerheid maar niet voor het wegpakken, maar ze ontvangen die in de mate waarin de Heere die hen behaagt te geven. Paulus schrijft aan de gemeente van Rome, want door de genade die mij gegeven is, zeg ik een iegelijk die onder u is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn, maar dat hij wijs zij tot matigheid. Gelijk als God een iegelijk de mate des geloofs gedeeld heeft. Niet meer van zichzelf denken dus dan met de werkelijkheid overeenkomt. Want nogmaals, er is in het geloof trap en mate. Er is een klein en een zwak geloof en er is een groot en een sterk geloof. De Heere zei tot de discipelen: wat zijt ge vreesachtig, gij kleingelovigen. Maar tegen de Canaanese vrouw zei hij: o vrouw, groot is uw geloof. De vader van de maanzieke knaap heeft zoveel last van zijn ongeloof, dat hij onder tranen uitriep: ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. Maar Paulus mag getuigen, want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere. Ziet u dat het geloof niet de zaligheid zelf is, maar het instrument waardoor die zaligheid gemijnd, toegeëigend wordt? Gods kinderen geloven niet dat zij het geloof hebben, maar door het geloof vluchten ze tot de Heere en grijpen ze hem vast in het geloof. En zo zijn en blijven zij ware leden van de kerk. Niet omdat ze dat zichzelf voorhouden of omdat anderen dat wel van hen geloven, maar omdat God hen dat gezegd heeft. Door de Heilige Geest in Christus ingelijfd, putten ze uit hem de zekerheid om bij hem te mogen behoren en van hem te zijn. Er zijn verschillen tussen de kinderen van God. Er kan ook verschil zijn bij één en hetzelfde kind van God. De ene tijd is de andere niet. Er zijn tijden dat het geloof in bloei mag staan, maar ook tijden dat het onder de as begraven ligt. In Bunyans christenreis wordt het geloof vergeleken met een verrekijker. Als de reizigers naar het nieuwe Jeruzalem op de heuvel Liefelijkheid zijn, dan zien ze door de verrekijker van het geloof in de verte het land Immanuel liggen. Die verrekijker haalt dat land als het ware dichtbij. Zo dichtbij, dat ze denken: nog een paar stappen en we zijn er. Maar de reis gaat verder. En bovendien kunnen ze die verrekijker niet altijd goed vasthouden. Hun handen beginnen te beven en ze zien niets meer van die omtrekken van de gouden Godstad. Gods kinderen herkennen dat beeld wel. Soms hebben ze gedacht nooit meer te zullen twijfelen. En daarna te moeten inleven: ik kan alleen maar twijfelen. Hoe afhankelijk blijven Gods kinderen, in welke stand van het leven ook, van de bediening van de Heilige Geest. Paragraaf 9 sluit af met de vermelding van twee grote weldaden die de levende gelovigen hebben: de vergeving van zonden en het eeuwige leven. Paulus verkondigt het in Antiochië: zo zij u dan bekend, mannen en broeders, dat door deze u vergeving van zonden verkondigd wordt. In Christus, in zijn vergoten bloed en het door hem gebrachte offer ligt de vrijspraak voor allen die ten dode waren en zijn opgeschreven. En het geloof in hem doet die vrijspraak van schuld en straf deelachtig worden. Willen we getroost kunnen leven en zalig kunnen sterven, dan moeten we weten waar onze schuld gebleven is. Die is voor hen die in Christus geloven voor eeuwig vergeven in het bloed van het Lam. Zij hebben het eeuwige leven. Dat is het tweede, de tweede grote weldaad die zij die in Christus geloven ontvangen. Dat eeuwige leven is alleen in en uit hem. Zaligmaker zegt immers: en dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die gij gezonden hebt. En Johannes schrijft: en dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft. En dit leven is in zijn Zoon. Het is door woord en geest dat de Heere daarvan de zekerheid in het hart geeft. En daarop letten we in de derde plaats. Het is voor een kind van God mogelijk om zeker te zijn van bewaring en volharding. Maar hoe kom je aan die zekerheid? Hoe werkt de Heere dat? Bij de beantwoording. beantwoording van die vraag begint paragraaf 10 met te zeggen hoe het niet gaat. En dienvolgens spruit deze verzekerdheid niet uit enige bijzondere openbaring zonder of buiten het woord geschied. Met deze woorden wordt de dwaling van de remonstranten dat je zonder bijzondere openbaring in dit leven geen zekerheid van de toekomende volharding kunt hebben, verworpen. Mensen staan altijd naar iets wat opzien baart. Naar iets bijzonders. Ook in geestelijke dingen. Bepaalde mensen hebben zich beroepen op bijzondere openbaringen die God hun geschonken zou hebben. In de tijd van de reformatie waren dat bijvoorbeeld de dopersen. Die zich beriepen op zogenaamd inwendig licht. Zij leefden bij stemmingen en bij invallen. En ze stelden hun ervaring boven Gods geopenbaarde woord. Dat woord dat was volgens hen immers niets anders dan een dode letter. De remonstranten leken wel een beetje op deze dopersen. Zij leerden dat men geen enkele zekerheid van de volharding in het geloof kan hebben, of het moet zijn dat deze rust in een bijzondere aanwijzing of een openbaring van God die buiten het woord omgaat. Er moet een aparte stem uit de hemel zijn. Of een visioen. Of iets dergelijks. En langs die weg kun je dan tot zekerheid komen. Maar onze vaderen zeggen, door deze leer wordt de vaste troost van de ware gelovigen weggenomen. En wordt de twijfeling van de pausgezinde weer in de kerk ingevoerd. Maar nee, God bindt ons aan zijn woord. En daarom bad de dichter, maak mijn voetstappen vast in uw woord. En laat geen ongerechtigheid over mij heersen. Wat naar het woord niet is, zal geen dageraad hebben. Onze bevinding moet schriftuurlijk zijn, anders is het van onszelf. U zegt misschien maar, hoe zit het dan met het krijgen van een tekst? Paragraaf 10 waarschuwt daar toch eigenlijk tegen. Het antwoord op die vraag is, gaat het om een schriftwoord dat de Heere met kracht op ons hart bindt? Want de duivel kan ook teksten geven. Met een woord uit de 91ste psalm, psalm 91 vers 11, wilde Satan zelfs de zaligmaker bij de verzoeking in de woestijn, we lezen dat in Matthäus 4, ertoe aanzetten om van het dak van de tempel te springen. God zou zijn engelen wel gebieden om hem op handen te dragen. Uit ons onderbewuste zielenleven kunnen ook allerlei schriftwoorden opkomen. En vooral als je iets graag wilt, dan vind je al snel een tekst in de Bijbel die naar eigen gedachten wel goed past. Maar een tekst kan ook van de Heere komen. En dan neemt de Heilige Geest een Bijbelwoord en die brengt dat met kracht op je hart. Dat kan tijdens Bijbellezen of tijdens de prediking gebeuren. En het kan ook zijn dat Gods Geest dat schriftwoord in je herinnering roept. Want het is echt waar, de Heere spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Hoe heeft Luther dat niet ervaren? In de nacht van zijn leven liet God het licht van zijn bevrijdende evangelie vallen op een woord uit de Romeinenbrief. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in het evangelie geopenbaard uit geloof tot geloof. Gelijk geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. In de hand van de Heilige Geest werd dat woord voor Luther, zoals hij zelf zegt, de poort tot het paradijs. Om te weten of een tekst van hem is, moeten we ons altijd drie dingen afvragen. Om te weten of een tekst van de Heer is, moeten we ons altijd drie dingen afvragen. Wat ging er nou vooraf? Wat ging ermee gepaard? En wat is erop gevolgd? Wat ging er nou vooraf? Ging er armoede en schuld aan vooraf? Was er nood? Was er verlangen? Zeg tot mijn ziel, ik ben uw heil. In de tweede plaats, als de Heere spreekt, wat ging ermee gepaard, dan gaat er kracht van uit. Dan komt er liefde in mee. En dan geeft de Heere ook geloof om dat woord aan te nemen. En in de derde plaats, wat was de vrucht, wat heeft het uitgewerkt? Als de Heere tot je ziel spreekt, dan maak je dat klein. Heel klein. Dan zeg je met Mefiboset, wie ben ik, Heere, dat u omgezien hebt naar een dode hond als ik ben. Zekerheid die God zijn kinderen schenkt, vloeit dus voort uit het woord van God. De Dordtse leerregels zeggen, en dienvolgens spruit deze verzekerdheid niet uit enige bijzondere openbaring, zonder of buiten de Here, buiten het woord geschiet, maar uit het geloof aan de belofte van God, die hij in zijn woord zeer overvloedig tot onze troost geopenbaard heeft. Het woord van God, het is vol van beloften. Er zijn beloften voor dode zondaren. Denk maar eens aan Romeinen 4. Het is God die de doden levend maakt en die de dingen die niet zijn roept alsof ze waren. Bent u, ben jij zo'n dode zondaar? Bij de Here is er doen aan. Want zo zegt de apostel in het volgende hoofdstuk, want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddeloze gestorven. Bent u krachteloos? Bent u goddeloos? Leg uw vinger dan ook bij dit woord. En zegt, Here, doe gelijk gij gesproken hebt. En als het gaat over de bewaring en volharding van Gods kerk, wat zijn er dan niet een rijke belofte in de schrift? Denk aan Jesaja 49, waar Sion klaagt, de Here heeft me verlaten en de Here heeft me vergeten. Maar de Here verzekert haar, kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten? Dat ze zich niet ontfermt over de zoon van haar buik? Of schoon deze vergaten, zo zou ik u toch niet vergeten. Zie, ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. Zo zijn er veel beloften in het woord van God. En het geloof wordt daar werkzaam mee. Ja, in die belofte zoekt het geloof naar de beloofde, naar Christus, naar de zaligmaker. Het levende geloof kan niet rusten voor het hem mag zien in de beloften. Ja, hem mag omhelzen als de gegevene van de Vader. We moeten immers door hem met God verzoend worden. Zie, daarom is het dat de bruid zich verblijdt als ze zijn stem mag horen. Wanneer hij komt springende op de bergen en huppelende over de heuvelen. Ze verwonderen zich als hij voor de deur staat. Als hij schittert door de tralies van het evangelie. Kortom, dat ware geloof is niet gered met een belofte, maar het zoekt in die belofte naar hem van wie die belofte vol is. Jezus Christus, de zaligmaker van zondaren. Maar de Dordtse leerregels spreken niet alleen over de zekerheid uit de belofte van God. Ze spreken ook van het getuigenis van de Heilige Geest. Want ze zeggen dat de zekerheid ook is uit het getuigenis van de Heilige Geest. Die met onze geest getuigt dat wij kinderen en erfgenamen van God zijn. Dat stukje van de Dordtse leerregels is vandaag ook heel erg actueel. Er zijn immers nogal wat rechtzinnige mensen die de indruk wekken dat wij mensen over het woord en over de beloften die daarin staan kunnen beschikken. De Heere geeft ons toch de Bijbel. En het omhelzen van de beloften door het geloof, dat acht men dan ook eigenlijk een vanzelfsprekende zaak. Het zou toch wel dom zijn om dat niet te doen. De omgang met de Bijbel in het lezen, in Bijbelstudie, in de prediking, die is genoeg tot de zaligheid. Men veronderstelt dat iedereen die de Bijbel onderzoekt ook zelf in staat is om de beloften van God uit de Bijbel aan te nemen. Als u zwak bent, dan neemt u er kracht uit. En als u schuld voelt, dan put u er vergeving uit. Als u gaat sterven, dan troost u uzelf en anderen met de belofte van de hemel. Maar hoe vaak zal hier sprake zijn van het bouwen op een zandgrond? Van een verondersteld geloof, van inbeelding. De toe-eigening van het heil is niet iets waarover wij mensen zelfstandig kunnen beschikken. Wie zo denkt, die kan gereformeerd zijn in de leer, maar die is er remonstrant in de praktijk. Want dan krijg je mensen, serieuze mensen, die zichzelf het heil kunnen toepassen. En die zichzelf met hulp van de Bijbel tot geloof gebracht hebben. En natuurlijk zullen ze wel toestemmen dat het genade is. Maar ze waren behouden voordat het verloren was. En ze waren genezen zonder ziek te zijn geweest. En dat is een dodelijk gevaar. Wanneer uit het oog verloren wordt dat we van nature totaal verduisterd zijn in ons verstand. We kunnen maar niet zonder meer de belofte aannemen. Steeds weer is nodig dat de geest zelf daar plaats voor maakt in onze harten. Die geest verlicht het verstand. Die Die geest die leidt een zondaar als een arm verloren en berooid mens tot de zaligmaker. Die geest geeft houvast aan hem en zijn werk. Calvijn zegt heel treffend in de institutie, daarom moet van elders, dat wil zeggen van de Heilige Geest, het verstand verlicht worden en het hart versterkt worden, opdat Gods woord bij ons het volle geloof zou verkrijgen. Dus er is verzekerdheid uit de belofte van God en het getuigenis van de Heilige Geest. En tenslotte wijzen de Dordtse leerregels erop dat die zekerheid mede opbloeit uit de vruchten van het geloof. Eindelijk uit de ernstige en heilige betrachting van een goed geweten en van goede werken. De goede werken zijn in het leven van de heiligmaking onmisbaar. Er kan immers nooit veel zekerheid zijn in het hart van een kind van God als het slordig leeft. Dan wordt de oefening van het geloof verbroken en dan wordt het geweten verwond. Maar bij elk goed werk dat door het geloof ziende op Jezus en naar Gods wet en tot Gods eer gedaan mag worden, ontvangen we innerlijke goedkeuring. De oefening van goed geweten en de goede werken zijn geen grond van de zekerheid, maar ze hebben een versterkende werking als een getuigenis dat Gods geest in ons woont en werkt. En we zien dat die geest der aanneming, ze laten zien dat die geest der aanneming tot kinderen ons geschonken is. En zo leren we zingen wat we thuis samen doen. En waar we in de kerk naar luisteren. Uit Psalm 89 en daarvan het 8e vers. Dat het werk is van de Heere. Dat lezen we daar. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Want God is ons ten schild in het strijdperk van dit leven. En onze koning is van Israëls God gegeven. Het 8e vers van Psalm 89, we luisteren naar de organist. Bewaring en volharding van de heiligen biedt een vaste troost. Hun steunen op de vaste beloften van God, dat innerlijke getuigenis van de Heilige Geest, Die versterkende werking van een goed geweten en goede werken schenken zekerheid van de volharding door Gods genade. Dat geeft een vaste troost in het hart. Een troost die de wereld niet kent. Het leert arme zondaren bij ogenblikken zingen van het wonder van die genadige verkiezing. Bewaard worden, geloven en volharden. Het is niet anders dan een gevolg van de vrije gunst die eeuwig God bewoog. Maar nu is waarachtig geloof altijd weer een genade die beproefd wordt. Paragraaf 11 laat dat duidelijk zien. Ondertussen getuigt de schrift dat de gelovigen in dit leven tegen verscheidene twijfelingen des vleeses strijden. En in zware aanvechting gesteld zijnde dat volle betrouwen van het geloof en deze zekerheid van de volharding niet altijd gevoelen. Wie in het psalmboek leest, die weet wat de Dordtse leerregels hier bedoelen. Was David niet ver van de zekerheid van het geloof verwijderd, toen hij zuchtte, ik zei wel in mijn haasten, ik ben afgesneden van voor uw ogen. Was Asaf niet vol twijfelmoedigheid, toen hij klaagde, heeft God vergeten genadig te zijn? Heeft hij zijn barmhartigheden door toren toegesloten? Deze twijfelingen worden door het vlees veroorzaakt, zegt deze paragraaf. Dat betekent dus dat deze twijfel zonde is. Twijfel kan alles bij je op losse schroeven zetten. Ze richt zich niet op de vastheid van het woord van God en stelt soms niet alleen dat woord, maar ook het werk van God in het hart ter discussie. Hoe diep aangrijpend en benauwend kan de twijfel over onze eigen staat niet zijn? Is de Heere bij mij wel begonnen? Ben ik niet zelf begonnen? Is alles wat ik meegemaakt heb, is dat niet het gevolg van mijn opvoeding? Heb ik naar me toe gehaald wat de Heere me niet heeft gegeven? Op het gevoel van enige geloofszekerheid kan door deze diepe twijfel bijna helemaal verdwijnen. Want bij de twijfel voegt zich vaak zware aanvechting. We kunnen zelfs zo in het donker terechtkomen dat we alles wat we doorleefd voor inbeelding of voor eigen werk gaan houden. En in diepe moedeloosheid gekomen grijpt ons de gedachte aan dat de Heere nou nooit meer naar ons zal omzien. We hebben er ook geen erg in dat de duivel aan het werk is. En dat hij zich verheugt in onze ellende en donkerheid. En bij deze zware aanvechtingen kan zich ook voegen het gekweld worden door zondige en God onterende gedachten. Of vloeken, schrikken ervan, een beven ervoor. Oh, wat kan de Satan dan influisteren? Ben jij nou een kind van God? Dacht jij dat zoiets met genade kan bestaan? Als je een kind van God was, dan zou je wel anders zijn. Maar, zo zeggen de Dordtse leerregels, maar God, de Vader van alle vertroosting, laat hen niet verzocht worden boven hetgeen zij vermogen. Maar geeft met de verzoeking ook de uitkomst en werkt in hen de verzekerdheid van de volharding door de Heilige Geest wederom op. Het kan ver, het kan onbegrijpelijk ver gaan bij Gods kinderen. Wij kunnen dat niet verklaren. Maar de Heere die verliest de zijnen nooit uit het oog. Hij heeft hen van eeuwigheid aan zijn Zoon gegeven. Hij heeft ze geroepen in de tijd. Hij maakt ze zalig. Er is geen afval van de heiligen. Zelf scheurt de Heere op zijn tijd door woord en geest dat net van de Satan, die helse vogelvanger. Hij geeft uitkomst. Hij verzoekt zijn kinderen niet en laat hen niet verzocht worden boven vermogen. En achteraf valt er licht op het nut van de verzoekingen. De Heere wilde ons misschien in zijn wijsheid in deze weg ontdoen van alle eigen wijsheid. Van alle bouwen op onze werkzaamheden. Opdat we niemand dan hem alleen zouden overhouden. De vraag vraag mag voor ons allen wel zijn, gemeente, wat we van dit alles kennen. Die Dordtse leerregels die spraken ons vanmorgen van zaken die hoog en diep zijn. We hoorden over het geloof aan de belofte van God. Bezitten we dat geloof? Zo niet, smeekt de Heer om zijn geest. De geest, die is het die overtuigt van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Hij is het ook die Christus verheerlijkt in een verloren zondaarshart. Hij past de beloften toe en hij schenkt het geloof om die belofte aan te nemen. Gemeente, we begonnen vanmorgen met twee wegen. Op welke weg bent u? Op welke weg ben jij? Er zijn maar twee mogelijkheden. We zijn of op de weg des levens, die voert naar de hemelse heerlijkheid. De weg waarop we door genade bewaard worden. Of we zijn op de weg die eindigt in de buitenste duisternis. En wanneer we nog onbekeerd zijn, dan kunnen we onszelf niet troosten met de leer van de volharding. Maar ook vandaag roept de Heer ons nog toe, welmenend en dringend, zoek mij en leef. God geeft getuigenis aan zijn eigen werk. Hij zorgt dat zijn kinderen niet omkomen. Hij houdt hen staande, in alle benauwdheid, in strijd en in moeite. De zekerheid van bewaring en volharding keert door zijn genade terug in hun leven. En ze mogen met Paulus getuigen, maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. Amen. Wij eindigen met dankzegging. Heere God in de hemel, het is uw goedheid als we vanmorgen hebben mogen luisteren naar uw woord, zoals dat tot ons kwam in deze leerdienst, naar aanleiding van de Dordtse leerregels over bewaring en volharding. En over alles wat daarbij komt kijken en wat het niet is, waaraan we ons hebben vast te houden. Heer, dan zaten daar heel veel lessen in. Lessen die misschien wel voor ons teruggaan naar het begin van toen we u leerden kennen. Hoe was dat nu? Hoezeer waren we toen aan u verbonden? En hoe is dat nu? Lessen die gaan over de beoefening van het geloof. Zijn wij nu dagelijks te vinden aan uw genade troon? Is dat nu onze eerste gang, iedere dag? Want er is zoveel wat ons bezighoudt en wat ons daarvan aftrekt. En zoveel waar we het druk mee hebben. Maar Heer, als er geloof is, dan moet het onderhouden worden. Dan heeft dat onderhoud nodig. En de enige die dat kan onderhouden, bent u. Daar wilt u uw woord voor gebruiken. Ook dat we het toch niet gesloten zouden laten. Maar dagelijks zouden openen om te zoeken naar wat u vandaag weer tot ons wilt zeggen. Dat is al een wonder op zich, Heer, dat u dat doet. Dat u ons achterna wilt wandelen. O, geef, Heer, dat we naar dat leven mogen staan. Wilt u dat schenken door uw woord en door uw Heilige Geest. Als we het nog niet kennen, Heere, u raadt ons aan om daarmee te beginnen. Om uw woord te openen, om te lezen, te zoeken naar beloften voor doden, voor krachtelozen, voor goddelozen. Ze staan in uw woord. We hebben ze gehoord vanmorgen. Heere, wilt u het gebruiken? Wilt u uw woord zegenen? Wilt u met uw Heilige Geest in ons hart wonen en werken? Te dat doen in de harten van onze kinderen, van onze jonge mensen, hier in de kerk of thuis. Hier, het staat u niet in de weg als we nog jong zijn. Wilt u ons bekeren, wilt u ons hart vernieuwen door uw genade. Ook als we oud geworden zijn, toen niet eens meer naar uw huis kunnen misschien. Voor een andere reden. Altijd thuis luisteren, maar Heere, ook daar mag uw woord komen. En we bidden u, mag het ook daar zijn kracht doen. En wilt u werken, staat u alles niet in de weg. Uw ogen doorlopen de ganse aarde. En ook de oudste en de verstokte zondaar. De meest verstokte zondaar in onze gemeente, Heere. Het is voor u niet te moeilijk. Wenk van uw alvermogen. En ook oude harten kunt u vernieuwen, wilt u dat doen? Denkt u aan ons in het verdere van deze dag. Zegent u uw woord ook vanmiddag. Wilt u dominee van Rijsbeek goed en wel in dit uw huis brengen. En mogen we ook thuis weer meeluisteren en meekijken. Heer, laat de techniek niet in de weg staan. Mag het alles strekken tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Ook voor wie u geweest bent in deze morgen. We mogen u daarvoor danken. We bidden u om verzoening van al het onze. Om Jezus wil. Amen. Slotzang is vanmorgen Psalm 56 en daarvan het vierde vers. Psalm 56 vers 4. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt gij in uw fles vergaard. Is hun getal niet in uw boek bewaard? Niet op uw rol geschreven? Gewis, dan zal mijn wrevele vijand beven. En als ik roep, straks rugwaarts zijn gedreven. Dit weet ik vast. God zal mij nooit begeven. Niets maakt mijn ziel vervaard, bang. Het vierde vers van Psalm 56. Zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen. Zegenbeden.